We hebben vanmorgen twee schriftlezingen. Eentje uit het Oude Testament, uit de profeet Zacharia. En de tweede schriftlezing komt uit het Nieuwe Testament, uit Johannes. Uit Zacharia. Zacharia hoofdstuk 14, vers 1 tot 9. Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen, zegt de Heer, om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd. Maar het deel dat overblijft, zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbieden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal zal ontstaan van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten. Het dal in tussen die twee bergketens, die zullen reiken tot aan Azel. Zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de Heer, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. Op die dag zal er geen licht zijn. De hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen. De ene helft zal... Dat is handig. De ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort tot aan de oude poort, de hoekpoort, en van de Gananeltoren tot aan de koninklijke perskuipen zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen. De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Heer worden getroffen met een afgrijzelijke plaag. Terwijl ze nog levend rondlopen, zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. De Heer zal op die dag zo'n paniek onder hen zaaien, dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken. En ook Juda zal zich mengen in de slag om Jeruzalem. De rijkdommen van de belagers zullen als buit bijeen worden gebracht. Grote hoeveelheden goud, zilver en kostbare gewaden. Nou, ik heb al meer gelezen dan. Prachtig verhaal, er komt nog veel meer. Lees dat thuis nogmaals verder. Spannende dingen van de profeet. We gaan verder lezen in Johannes, het Nieuwe Testament. En dan hoofdstuk 7. In Johannes hoofdstuk 7 lezen we vanaf vers 37 een paar versen. Nummer 42. De volgende woorden. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze: dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweerden: het is de Messias. Maar er werd ook gezegd: de Messias komt toch niet uit Galilea? De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde.
Wij gaan luisteren naar de eerste van de vier profeten, Zacharia. Het gedeelte dat ook op de kindernevendienst wordt gelezen en verteld. In aansluiting op de preek luisteren we naar meditatieve muziek om even weer tot rust te komen. En dan zingen we samen gezang 42. We hebben net gezongen: uw heil zal spoedig komen. Nou kan ik een week lang nadenken over deze preek, dus ik geef jullie maar even de tijd om dat wat tot je door te laten dringen. Want achter mijn bureautje dacht ik bij mezelf: jongens, ik ben 53, dit is de 53ste advent. Ja, goed, de eerste 2-3 jaar van mijn leven wist ik daar natuurlijk niks van, maar 4 jaar, 5 jaar, nou misschien 7 jaar, kan ik me wel wat herinneren van advent. En toen zou het heil ook al spoedig komen. Heb ik er zo'n last van? Ik probeer even wat woorden op te roepen, zodat je ook voor jezelf je wat kunt verhouden tot die tekst die we net zongen. Heb je er last van dat je al 50 jaar dit zingt? Nou, sommigen van ons wel. Ja, eerlijk is eerlijk. Sommigen van ons die hebben dingen in hun leven, en dat kunnen we ook wel begrijpen, waarvan wij zeggen van: ja, ik zou echt wel willen dat het nu waar was voor je. Nou, langzamerhand worden wij ook in onze samenleving daar meer en meer bij bepaald. Mensen die hun eigen thuisland moesten verlaten en nu in den vreemde hier wonen, hier misschien ook niet altijd de vrede vinden die ze zoeken. Je kunt natuurlijk zeggen: ja, maar in West-Europa hebben we al sinds Hitler geen oorlog meer gehad. Nee, dat zal. Maar als ik aan de andere kant lees dat Joden medelanders van allerlei huidskleuren ook in de straten van de stad niet veilig zijn. Oké, ik zou willen dat die tijd kwam. Of mensen die het psychisch zwaar hebben. Ik kan me voorstellen dat als je dat lied zingt, dat je er doodmoe van wordt. Want ik zing het al zo lang. En wanneer gebeurt dat nou eens? Anderen, want eerlijk is eerlijk, dan moet je ook de anderen de ruimte geven. Anderen onder ons, die vinden het juist weer schitterend dat dit wordt gezongen. Hebben misschien op zo'n eerste advent alweer zoiets van: kijk jongens, langzamerhand worden wij weer wakker en wordt het weer kerst, een tijd van vrede en het vieren van de komst van Jezus Christus. En dat doet allemaal prachtige dingen bij je naar boven komen. Of toen je misschien zelf kind was, of in je eigen gezin, of noem het verder maar op. Hè. Volgende week vieren we samen het avondmaal, past ook in zo'n verwachting enzovoort. Ik kon ook nog wel een derde groep verzinnen, en dan mogen jullie zelf verder gaan. Een derde groep die het helemaal niets zegt. Ook onder ons hoor, verbaas je niet als je aan mensen vraagt, en dan denk ik niet alleen maar aan de jongeren, die durven het tenminste te zeggen in onze tijd. Toen wij jong waren durfden we dat niet, denk ik wel eens. Want het zegt me helemaal niets. De wereld gaat door, de wereld draait door, en ja, er verandert toch niets, en het is leuk een religieus gebruik, maar wat moet ik er verder mee? De tijd zal spoedig komen. Nou, en zo zitten we hier vanmorgen in de Zuiderpoort of via het internet. Zitten we bij elkaar, kijken in de wereld om ons heen. En vragen ons af. Ja, waar is God? Gebeurt er nog wat? En eerlijk gezegd, dat is mijn laatste puntje van de inleiding en dan gaan we naar Zacharias toe. Eerlijk gezegd denk ik bij mezelf, het is ook wel erg makkelijk om zo te denken. Ik werd een beetje boos op mezelf deze week. Dat ik in die verwachting, in dat bezig zijn met de komst van het vrederijk, dat ik eigenlijk helemaal naar God zat te kijken. En ook wel een beetje naar jullie, eerlijk gezegd. Zo van, oké, kunnen jullie niet eens een keer vrede maken of zo. Maar met dat naar jullie kijken, besefte ik dat als een van jullie hier gaat staan en ik ga hier op de voorste rij zitten, dat ik die jullie opeens ben. Ja, dat is lastig. Oké, hoe kom ik hierop? Want dan lijkt het net alsof ik dat eerst heb verzonnen voordat we bij de tekst kwamen. Nee, dat kwam door die tekst. Ik ben ook zeer benieuwd wat ze op de kindernevendienst mee gaan krijgen van deze tekst. Want wat gebeurt er namelijk? Zacharia, een profeet, en ik probeer dat even te visualiseren. Zo van, probeer het in je gedachten mee te maken. Zacharia is een profeet die woont en werkt in de na-Babylonische ballingschaptijd. En probeer je even voor te stellen, dan zal ik aan deze kant, hier bij de kaars zet ik Jeruzalem even neer, gewoon de berg Sion, Jeruzalem. En dan naar het oosten toe, ik weet niet eens of dit het oosten is, maar voor mij, dus voor jullie naar links, voor mij naar rechts, maak ik dit het oosten. Is het dat niet, dan verzin je het maar anders. Hier tussenin zit het Kidrondal en hier is de Olijfberg. Als je even op een afstandje gaat staan, ga ik even wat naar achteren, dan heb ik ze allebei hier. Dan zie je in de tijd van Zacharia, zie je een tijd van, nou, diezelfde onzekerheid denk ik een beetje die ik net opriep. Dat volk van God, dat is weer teruggekomen, dat woont in Judea, dat delen ervan, want hele grote delen zijn ook verdwenen, die zijn over de wereld verspreid geraakt en zijn allemaal weg en zo. Uit de Babylonische ballingschap, dat zit dan daar achter de muur ergens. Zijn ze hier weer teruggekomen en eerlijk gezegd, als je kritisch kijkt, en dat mag je doen als christen vind ik dan, als je kritisch kijkt, is die stad van vrede eigenlijk een zootje. Excuus dat ik het zo zeg, maar dat vind ik vandaag de dag ook. Ik vind Jeruzalem, het is makkelijk hè, vanuit Almere iets roepen over Jeruzalem daar, ik vind het een zootje. Ze bestoken elkaar met raketten. Het is een Arabisch deel en een Joods deel en Mea Shearim, orthodox Joods deel. En ja, dat zal allemaal wel, maar ik vind het een zootje als stad van vrede. Ja Peter, kijk uit wat je zegt, want je hebt het wel over de stad van God. Ja, het zal, maar ik blijf het een zootje vinden. Wat zegt Zacharia? En dan moet je even, je mag het in je Bijbel meelezen, de eerste paar versen. Dan zegt hij dat God de volkeren naar Jeruzalem zal brengen. Maar denk niet dat het een heilsboodschap is. Want wat gaan die volkeren daar doen? Die volkeren die trekken de stad in, die plunderen, die breken af, die verkrachten de vrouwen en gaan dan rustig in die stad zitten om de buit te verdelen. En denk nou niet dat het iets is wat buiten God omgaat, want er staat nadrukkelijk, en ik heb echt mijn ogen moeten uitwringen van, staat dat er nou? God brengt die volken daar. Nou, wie het begrijpt mag het zeggen. God brengt dus de volkeren in Jeruzalem, en die maken er, excuus dat het hard klinkt, een God geklaagde puinhoop van. Woorden van Zacharia, ik kan het niet mooier maken dan dat het er is. Oké, Harry die las wat verder dan ik had opgegeven. Dat van die rottende tanden, dat wilde ik allemaal niet op deze zondagmorgen. Ja, maar ja goed, het staat er wel, dus Harry had wel gelijk. Volgende keer mag hij heel Zacharia lezen. Oké, goed. Ja, maar dat staat er. En dan, en met al die mensen die dan in die stad zitten, en nou dan snap je al een deel van die inleiding. In jouw eigen land is die vrede niet. En dan raak je verdwaald in de straten van Almere, omdat je thuis geen veiligheid had. En je moest met je kinderen wel deze kant op komen. En je hoopt op een kinderpardon, zodat je als gezin hier kunt blijven wonen. Dat is het beeld van de stad van God. En moet ik nou, ja, Zacharia zegt het, ik kan er niet omheen te zeggen dat God die volkeren in Jeruzalem bracht. Ik zou werkelijk niet weten wat ik daarmee moet. Maar dan gebeurt er iets heel raars. Want in dezelfde beweging, en dat, daarin moet je me dan maar vertrouwen, dat er geen onderbreking in de tekst zit. Het is echt in één grote beweging. Kijken we dus naar die enorme wereldvraag. Hoe is het in de hemel mogelijk dat dit bedacht is? In één beweging, ja, staat er dat God op de Olijfberg gaat staan, zomaar één voet, twee voet. Dat staat er. En God dreunt zo hard met zijn voeten op die Olijfberg, dat de boel splijt. Naar het noorden toe, ik weet niet of daar het noorden is, maar nu wel. En naar het zuiden toe. Dus God stelt zich op tegenover Jeruzalem. En hij dreunt zo hard als de aardbeving in de dagen van Hiskia. Dat zat blijkbaar in de koppetjes gegrift, hoe erg die aardbeving was. En ze konden zich herinneren dat ze toen uit de stad van vrede, tussen alle vallende brokstukken door, wegvluchten. En waar vlucht je dan heen? Je vlucht naar het zuiden, richting Bethlehem, langs de hoe heet die toren, Siloam vijver. Je vlucht naar het oosten, door het Kidrondal heen. Je moet weg, je moet weg, je moet hier weg. En God, en dat is dan, wie het snapt mag het zeggen, God die gaat zo hard op die Olijfberg staan, dat als het ware die Olijfberg splijt, en er een vluchtweg komt voor het volk uit Jeruzalem. Zie je het voor je? Ik heb, dat mag je rustig weten, ik heb de tekst uit, de woorden uit mijn preekbrief gelaten. Maar ik heb gezegd, het is bijna romantisch zo'n vluchtweg. Want je zit in Jeruzalem, pak je eigen geschiedenis, hè? Pak je onverschilligheid over de wereld. En wanneer komt dat vrederijk? Ach joh, dat roepen ze al zo lang, daar heb ik helemaal niets mee. Of je bent op de vlucht voor geweld of voor ongeloof. En God zet daar zo zijn voeten neer dat er een vluchtweg komt. En dan staat er dat hele volk dat stroomt als het ware eruit. Zo. Dan denk ik bij mezelf, waarom noem ik dat nou romantisch? Omdat het betekent dat ik mij ergens veilig voel. Dat klinkt misschien heel stom, maar ik voel mij veilig als ik als het ware tussen de voeten van God door mag vluchten. Als een klein kind dat, nou bij wijze van spreken, kiekeboe speelt met de kuiten van papa. Dat beeld, en dat voelt vertrouwd. Ik mag als het ware, omdat God begint, mag ik zo naar de andere kant lopen. Maar dan ook weer meteen in hetzelfde beeld staat er iets anders, namelijk dat God ook weer naar de stad toe gaat leiden. Ja, dan moet je het niet moeilijker maken. Ja, dat staat er wel. Want dan wordt opeens diezelfde baan naar de stad toe, wordt de baan waar langs God gaat binnenkomen. Dus dan zie je opeens dat volk van God wiep, zo de woestijn ingaan. En tegelijkertijd in dezelfde beweging gaat God weer die stad in. Het is een soort intronisatie. Nou komt God binnen en God gaat in die stad. Zie je dat? Dat ik als het ware als mensje geborgen mag zijn. Ja, ben ik geborgen in het oordeel van God? Oei. Want, nou ja goed, ik had het niet willen lezen. Maar als je dan vervolgens ziet wat die voeten van God gaan doen, hè, al die volkeren die niet naar hem luisteren, dat die met rottende tanden en zo liggen weg te kwijnen. Ik vind het niet zo'n leuk beeld. Aan de andere kant, iemand heeft ooit tegen mij gezegd, Peter, jij laat veel te weinig wraakpsalmen zingen. Ja, ik heb niet zoveel met wraak. Mag ik allerlei mooie bijbelteksten bijgeven. Maar deze man, deze broeder, die had dus meegemaakt dat de mensen om hem heen werden weggeschoten en verkracht. Hij zegt, Peter, jij kunt niet snappen wat het is om je te bergen in het oordeel van God. Nee, dat kan ik niet snappen. Dus voor de mensen die het mee hebben gemaakt, ik snap het niet, jij wel. Vertel het aan ons. Maar Dat is wel wat Zacharias zegt. Dus je ziet opeens God richting die stad gaan. En dan gebeurt er het volgende. Met dat God in de richting van die stad gaat, in de richting dus van wat ik net noemde, een puinzooi, en dat noemen ze dan nog stad van vrede, dat noemen ze nog stad van God. In Gods naam schieten ze raketten op elkaar af, daar gaat God naartoe. Dat was het volgende waar ik stil bleef staan. Want het gekke is dat ook de tekst blijft stilstaan. Want dan lezen we opeens, geen licht meer, geen donker meer, geen dit, geen dat. Het lijkt net alsof het helemaal stil komt te staan. Alsof God eerst die vrede wil brengen en daar neemt hij alle tijd voor die er moet zijn. Hij stoort zich niet aan onze horloges. Hij stoort zich niet aan onze tijdrekening. Hij stoort zich niet aan onze dagen en nachten, aan onze afweergeschut. Hij laat gewoon de tijd stilstaan totdat het er vrede is. En dat vind ik ook een moeilijke. Want dat betekent dat de strijd om de vrede van God blijft bestaan zolang God die strijd voert. Maar als dat daar dan stilstaat, dan zie je opeens, en dan mag ik ook weer zeggen, tussen de benen van God door je, het blijft natuurlijk een menselijk beeld, maar goed, God roept het zelf op in zijn woord, dus mag ik het gebruiken. Tussen de benen van God door, zie je de volkeren naar Jeruzalem gaan. Maar je ziet ze dus richting Jeruzalem gaan, maar dit keer niet om daar te moorden en te roven. Je ziet alle volken van de wereld komen. Dacht ik bij mezelf, mag je woensdagavond over komen praten. Zijn dat nou al die Joodse mensen die overal verstrooid over de aarde wonen, waarvan de een Grieks, de ander Nederlands, de derde Tanzaniaans spreekt, die dan opeens allemaal komen? Of zijn het werkelijk de Batavieren, de Germanen, de Finnen en de Vriezen? Maar ze komen allemaal naar die stad van God. En dan staat er een prachtig beeld, dat namelijk er water begint te stromen uit die stad. En dat beeld, pak het even mee, dat is gekoppeld aan die mensen. Die mensen die gaan als het ware weer uit die stad en die gaan misschien naar hun eigen thuis, naar Almere en naar Congo en naar weet ik waar ze naartoe gaan. En die brengen dat van God, hoe je het ook noemt, dat van God nemen zij mee naar hun land. En dan zie je opeens vanuit die stad zie je enorme vrede. Ja, en daar horen dus die rottende tanden bij van mensen die God niet kunnen zien zitten. Dat rottende vlees van al die mensen die deze God van vrede niet erkennen. Ja, het zijn woorden van Zacharia. Ik als domineetje in Almere mag dat soort dingen niet roepen als het niet in de Bijbel staat. Maar het staat er wel. Dus met andere woorden, de vrede van God betekent ook het verloren gaan van alle mensen die vrede niet in zich hebben en niet uitdragen. En nu komt er iets heel geks. Nou maak ik de switch naar Jezus. Nou hebben we Zacharia gehad. Dat was zijn profetie. En wij zitten nog steeds met de vraag. Ja, maar wanneer komt dat dan? En opeens, even de hele scène veranderen. Dus vergeet even die olijfberg. Vergeet even. En dan gaan we weer terug naar Jeruzalem. Nou, die is nog steeds hier dan. Oké. Dan staat Jezus. En hij staat hier op het Loofhuttenfeest. En nou, voor wie niet weet wat loofhuttenfeest is, even heel snel dan. Dan wonen alle Joden in een loofhut. Dat is niet een hut waarin je de Heer gaat prijzen. Dat is een hut die gemaakt is van loof. Van takken, bomen. Ja, dat kan nu bij ons niet, want er zitten geen plaatjes meer aan de bomen, maar gewoon boomtakken. En daarmee zeggen ze onder andere, naast heel veel andere dingen, dat ze zwervers zijn op aarde. Dat ze onderweg zijn naar het vrederijk. Dat ze enzovoort. En op dat loofhuttenfeest was één ding. Daar speelde water een rol. Water werd uitgegoten. Naar de profetie van Ezechiël. Zak je niet mee vermoeien nu. Maar dat hoorde bij de rieten in Jeruzalem. En Jezus op de laatste dag van het feest. En dat hebben we wel gelezen. Dus nu haak ik weer aan. Op de laatste dag van het feest. Zei Jezus. Als je dorst hebt. kom bij mij en ik maak je een bron van levend water. Probeer hem even te pakken. Hè. Ik begon de preek, ik ben dus bijna aan het eind nu. Ik begon de preek met te zeggen, wanneer komt die tijd? En sommigen halen de schouders op, het komt nooit. Sommigen helemaal onder de druk van, ik heb al zo lang gewacht, ik red het niet. Anderen weer in de romantiek, ja binnenkort is het weer kerstfeest. Oké, goed. Zegt Jezus nu aan het eind van de preek, en dan hebben we heel Zacharia gehad, en dan staat hij op het loofhuttenfeest, met dat beeld van Zacharia, ook over het water dat uitstroomt, zegt hij, als je dorst hebt, kom bij mij en ik maak je een bron van levend water. Dat zei hij op de laatste dag van het feest. Voordat jullie weer gaan vertrekken, allemaal je eigen kant op. Jullie als Iraniërs, jullie als Saksen en Batavieren en Friezen en Congolezen en waar je ook maar vandaan komt. Ja, Hongaren. Even rondkijken, heb ik nog wel een paar, neem ik aan, maar goed. Ja? Jullie, voordat je uitstroomt dit kerkgebouw uit, zegt Jezus, kom bij mij en ik maak je een bron van levend water. Wat bedoelt hij nou? Dat Jezus zichzelf in ieder geval aanwijst als de plaats van vrede. Daar staan we nog even bij stil. Want wij gaan kerst vieren binnenkort. En wij vieren niet een koning die met grote legers kwam. Wij vieren een koning die als kind naar de wereld kwam. Kwetsbaar. Je hoeft maar dit te doen en hij is dood. Zo kwetsbaar is de vrede van God die in jouw leven binnenkomt. Niet groots meeslepend, wanneer komt die tijd nou? Nee, die tijd begint nu. Waar hij in jouw handen wordt gelegd en zegt, dit is jouw leven. Ik geef mijzelf aan jou. En hij ging jouw hele leven door tot en met het sterven en het graf tot in de opstanding. Hij is de vrede van God. Goed. Mag je over nadenken. Want hij roept je op om die vrede binnen te laten. Om zijn liefde voor jou gestalte te geven. En wat zegt hij dan? Ik maak jou tot een bron van levend water. Als ik aan Jezus de vraag zou stellen. Heer Jezus. Ik begon net de preek, mijn preek, met wanneer komt dat rijk nou? Peter zou die dan zeggen, ik maak jou tot een bron van levend water. Maar ik vraag je om mijn liefde tot je te nemen. Weet je wat dat betekent? Dat Jezus mij een spiegel voorhoudt en zegt, jongen, jij kunt blijven roepen om het rijk van vrede. Maar als dat niet uit jou komt, dan gaat het niet gebeuren. Dan gebeurt dat gewoon niet. Ja, moet ik het dan gaan doen, Heere Jezus? Moet ik dan met al mijn krachten gaan bewijzen dat wij de vrede kunnen geven? Nee, zegt Jezus. Nee, ik ben het levende water. Ik heb de dood overwonnen. Maar jij in jouw menselijke woorden en daden mag blijven zingen van geloof. Geloof dat de liefde van God ook vrede voor Jeruzalem zal zijn. Ook vrede in de straten van Almere. Ook vrede in jouw bestaan. En dat uit die vrede allemaal woorden en daden van vrede mogen geboren worden. Nee, Peter, het is Gods werk. Maar hij wil jouw simpele woorden en daden gebruiken om ook zo'n stroompje van vrede in jouw stad en in jouw land te zijn. Wanneer komt die vrede van God nou eindelijk eens een keer? Op het moment dat je nu zegt, kom in mijn hart. Een ander liet ik zeggen, ach ja, maar we wachten al zo lang en die kerst, ja, het zal me wel worst wezen. Wanneer komt dat dan eens een keer? Als jij niet de deur van je hart dichtgooit voor een God die zegt, ik hou van jou. En van de mens die jij morgen ontmoet. Laat mij binnen en wees een bron van levend water. Of de mensen die heel diep in de put op de vlucht zijn gegaan met hun man, met hun vrouw of helemaal alleen of met hun kinderen. En die ook al jaren wachten. Wanneer komt dat nou eindelijk? Dat komt op het moment dat jij de open armen van God ziet en zegt, je bent welkom. Ga dat maar aan de mensen vertellen. Amen.